ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
We gaan beginnen met 3 vragen die jij mag aanvullen.
Oh, oké, okay, leuk.
Ja. Ik moest voor het laatst huilen toen...
Ach, dit is helemaal geen leuk verhaal. De grootouders van vriendinnen van mij, mijn beste vriendin van de middelbare school, die hebben allebei COVID gekregen. En die zijn hun hele leven al samen en ze waren uit elkaar geplaatst in het ziekenhuis. Ja, verschrikkelijk. En toen stuurde dat vriendinnetje dus, waar ik nog steeds bevriend mee ben gewoon, stuurde een filmpje door van hoe die oma weer binnen werd gereden. Dat ze weer samen kwamen en hoe ze naar elkaar zwaaiden. En ja, echt heel erg hard brak. Het was zo lief. Oh. Je zag hem ook echt breken. En helaas is hij nu net overleden.
Nee.
Dus daar heb ik heel veel om gehuild gisteren en eergisteren.
Oh nee, ja. Oh, wat verdrietig. Ja. Oh, ik dacht dat dit een mooie herinnering. Oh, wat verdrietig. Ja.
Maar het was wel... wel echt heel fijn dat ze weer even samen waren zo aan het einde. Dat was echt, ja, het was echt prachtig om te zien. Maar ja, heel treurig dat het nu dan in één keer zo lullig. 2 superkwieke mensen. Krik, weg.
Oh, fuck. Heb je gehuild toen Biden president werd?
Oh, god, ja. Nou, dan lieg ik inderdaad toch. Ik heb gelogen, want ik moest huilen toen Van Jones een speech deed.
Oh my god. Ja, want ik had gezien dat Tim hem had getweet. Ik zit 4 dagen lang voor de fucking CNN. En ik zit heel even in bad. En ik spreek mijn moeder. En die is helemaal... Ik zo, wat? Ja, het is gebeurd. En toen had ik alles gemist.
Oh nee.
En toen zag ik dus dat Tim hem had getweet. Dat hij... En ik was helemaal...
Ja.
En ik dacht, ja, jij zat daar natuurlijk bij.
Ja, ja, ik had net toevallig was ik aan het kaarten met 2 vrienden. En toen zeiden ze, zullen we de laptop gewoon openzetten? Zodat we er toch nog... Want we zijn toch vrienden geworden met al deze mensen? Ja. Ik bedoel, ik heb allemaal nieuwe vrienden erbij. Abby en Van en Jack. Ja. En toen zei ik, ja, doen we gewoon. En toen zat Tim dus voor die laptop zo te kijken. En ik kijk en ik zeg, oh, het staat er. En het duurde ook echt even voordat bij Tim dat kwartje viel. Maar ik vond het zo grappig dat we allemaal echt opstonden, gingen proosten. En allemaal zo heel erg aan het luisteren waren naar onze nieuwe vrienden die dan een speech gingen geven daarover. Ja. En allemaal huilen bij die speech van Van Jones. Ach ja, nou, ik vond het prachtig. Ja,
ja, het is prachtig. Ik denk wel dat ze tot 2021 kerst in quarantaine moeten met de rest van
mijn god. Ik zat ook alleen maar te kijken. En die Jack inderdaad had het wel met een kapje op vieren. We zitten midden in een pandemie.
Ja.
En dan beelden van mensen die allemaal kaart aan het schreeuwen waren.
Ik vind het zo fijn dat ik heel even hier met jou over kan praten. Want ik grijp ieder moment aan om over het pre-nieuwe presidentschap te praten met iedereen.
Ja, god, we gaan zo'n verhaal dus over COVID vertellen. Maar hey, trouwens, hoe zit het met Joe Biden?
Ja, maar echt. Oké, okay, dit was vraag 1. Ik ben jaloers op...
Ik ben jaloers op... Ja, daar komt in één keer weer zo'n... Nou, goed. Zo'n moeilijk verhaal omhoog. Even denken. Waar ik jaloers op ben, is op mensen die zich niet altijd laten leiden door programmatuur vanuit hun jeugd, vanuit trauma. Ik merk dat ik me heel vaak laat leiden door dingen die ik spontaan doe.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, had ik een beetje een onveilig gevoel thuis. Dus ik heb vaak het gevoel dat ik dingen moet oplossen en regelen en iedereen blij moet houden.
Mm-hmm.
En dan elke keer denk ik, oh Lise, relax nou. En dan zie ik mijn vrienden zo lekker zitten en die kunnen dan zo lekker genieten van. En dan denk ik, oh, ik wil dat ook. Maar goed, zo werkt dat natuurlijk niet, dat ook willen. Het feit dat ik er me bewust van ben, dat is al een stap.
Zo, dat wil ik net zeggen. Ja. Dat je er bewust van... Er zijn een hele hoop mensen die dit hun hele leven hebben, die geen idee hebben waar het vandaan komt. Die kijken naar hun vrienden die denken, wow, je bent fucking chill en ik niet. Jammer. Maar jij weet wel al waar het vandaan komt.
God, ik wil alles ervan weten en ik wil het uitvinden en ik wil snappen en ik wil er voorbij komen. Dat is echt... Dat is waar ik nu mijn leven op aan het inrichten ben, om daar...
Oh, wat goed. Gaan we het helemaal over hebben.
Nou, laten we het helemaal doen. Volgende vraag.
Ik word gelukkig van...
Gewoon naar mijn katten kijken.
Oh, grootste goed.
Ja. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Ik heb een introotje voor je geschreven.
Ja, leuk.
Ze is presentatrice, illustrator, columnist, documentairemaakster, gepensioneerd model en sinds kort ook een klein beetje influencer. Ze werd op 23 juli 1985 geboren in Den Helder en maakte samen met haar mama de online serie Op pad met Petra en Post voor Petra. En tussendoor heeft ze ook nog een kinderboek eruit gestampt met haar wereldberoemde katten Dirk en Danny. Haar docu Mijn Sexy Stuk is de meest genoemde documentaire in deze podcast. Dus genoeg reden om haar in het echt het hemd van het lijf te vragen. Want één ding is zeker. We willen allemaal adviezen van Lize. Pietske, Klaartje, Korpershoek.
Ja, daar gaat ze. Wow, wat een naam, hè?
Wow. Wat een vette naam.
Ja, jeetje. Nou, goed. Hoi. Wat leuk dat ik er mag zijn.
Ja, heel leuk dat je er bent. Al vanaf aflevering 1 dat Geraldine er was. Iedere keer als het ook maar een klein beetje richting seks gaat, dan zegt mijn gast... Heb je de documentaire van Lize al gezien?
Ja, ik hoorde inderdaad dat Geraldine erover had gepraat. Grappig.
Ja, maar nog veel meer gasten. Dus ik vind het superleuk dat je er bent. We hebben een hele hoop om over te kletsen. Maar eerst gewoon even hoe het met je gaat.
Ja, wel goed, wel rustig. Ik heb net soort van mijn... heel hard gewerkt, tenminste niet net, maar een jaar ben ik bezig geweest met een documentaire maken en een kinderboek uitstampen.
Ja.
En nu is het gewoon even gewoon een beetje geld verdienen en rustig aandoen en niet passieprojecten die me helemaal leeg slurpen en, ja, en niet heel veel geld opbrengen doen, maar gewoon even rustig.
En hoe voelt dat dan als je dan zo lang aan het knallen bent met die doelen en die zijn er dan eventjes niet? Kan je dan ook echt even daarvan genieten?
Nou, ik moet zeggen dat ik wel echt een ster ben, zoals... Ik denk velen mensen die ook maken of whatever, misschien niet eens maken. Misschien gewoon wel in deze maatschappij of onze generatie.
Ja.
Is dat ik dan zeg, oké, dan ga ik rustig aandoen. En dan verzin ik inderdaad, oh, weet je wat leuk is? Als ik een maandje ga influencen en vloggen. En dan, ja, en dan kunnen mensen Dirk en Danny ook een beetje leren kennen. En misschien is dat ook alweer leuk met het boek. En dan ben ik dat weer aan het doen. Ja. En dan merk ik dat ik daar helemaal niet rustig aan het doen. Want ik heb de mensen verteld dat ik om de dag een video ga uitbrengen.
Oh mijn god, Lize. Dat ja, is zo intens.
Dat is zo intens. Dus daar ben ik ook wel een beetje van teruggekomen, hoor. Maar desalniettemin ben ik heel blij dat ik het gedaan heb. Maar was dat gewoon heel niet de bedoeling.
Nee, dat
moet gewoon even rustig aan doen. Dus dan loop je gewoon even een paar keer tegen die muur op. En nu dus zeg maar 2 maanden soort van na uitkomen boek. Ik ben wel op dat moment dat ik rustig doe.
En hoe ziet dat rustig er dan uit?
Nou, ik ben dus inderdaad een beetje doorgegaan met het influencen. En dat is voor mij, vind ik, een soort makkelijke manier van geld verdienen. Het is belachelijk. Ik bedoel, ik heb gewoon een soort eigen omroepje waar je dingen op kan gooien. Het is natuurlijk insane. En
je doet het zo leuk. Er zit zo... Als jij iets doet, dan denk ik, wow, ik moet echt beter nadenken over wat ik maak.
Nou, maar het ding is gewoon, ik vind... Eigenlijk het erge is, ik moet het sowieso het product wel echt iets mee bij voelen. Want ik ga dus niet iets doen waar ik niet echt iets bij voel.
Ja.
Bijvoorbeeld laatst voor Hema een dingetje gedaan waar ik dan echt wat bij voel.
Ja.
En daar komt nog een filmpje van op mijn Instagram.
Ja.
Maar daar heb ik dan zoveel lol aan, omdat ik bedoel, ik vind het product wel leuk, maar dat ben eigenlijk helemaal niet met het product bezig. Ik wil gewoon een leuk filmpje maken. Ik wil gewoon lol hebben.
Ja.
En vroeger toen ik net begon met monteren, en dat is echt, nou, ik ben nu 35, dus 17 jaar geleden.
Ja.
Toen zat ik uren achter een computer en over €400 was ik weken bezig. En nu kan ik gewoon, ik ben gewoon aan het knippen en het plakken en ik ben er een zootje van het maken. En dat is juist wat leuk is. Ik hoef niet meer precies het allemaal heel mooi te doen. Hoe groter de bende, hoe beter het werkt. En dat is een soort van vrijheid die ik in één keer heb. Het voelt gewoon alsof ik achteruit ben gegaan in kwaliteit. Maar daardoor wel veel meer plezier eraan heb.
Ik vind het zo grappig dat ik zag in jouw stories... deze ketel is mede mogelijk gemaakt door Hema en Car van Zeevitan. Dat was het toch? Ja. Nou, dacht ik, oh, heerlijk.
Ja, maar ik ben heel erg voor transparantie wat dat betreft. Een soort van, dat is toch gewoon zo.
Is zo,
doorheen
zeker.
Heb ik voor €2000 een nieuwe cv-ketel kunnen kopen. Ja.
En de term influencer. Ik heb het hier met andere gasten toevallig ook over gehad. En deze podcast worden meerdere op één dag opgenomen. Dus voor mij zit dat nog vers in mijn hoofd. Lienke zei dat ook. Ik word dan influencer genoemd. Met ik heb daar niet zoveel. En ik had het met haar over. Ja, ik vind dat dan ook. Dat je denkt, maar hallo, ik ben geen influencer. Ja. Hoe zit dat met jou in die term? Want volgens mij heb je ook voordat je die maand ging beginnen, dat je zei, ja, ik word gevraagd. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan vind als ik daarvoor word gevraagd.
Nou, kijk, ik vind het juist interessant dat bijvoorbeeld in toen ik, even een klein zijweggetje en dan komen we zo weer terug. Toen ik in 2016 adviezen van Lize ging maken, toen droeg ik heel vaak Crocs omdat ik het zo te gek vond hoe heftig iedereen daarop reageerde. Iedereen vond dat de leegschoenen ook gênant, verschrikkelijk. En toen dacht ik, ja, maar dit is maar een stuk plastic. Gewoon die reacties die hier vandaan komen, gaan sowieso niet echt over dit stuk plastic. Dus die had ik elke aflevering aan. En het allergeinigste vind ik dat nu ineens in 2020 Ariana Grande met Justin Bieber, iedereen loopt in één keer op die Crocs. En niet om te zeggen dat nou, ik heb daar geen ene zak mee te maken. Dat bedoel ik er niet mee te zeggen. Maar het grappige vind ik eraan dat het dus echt om perceptie gaat. Ja. Het gaat niet echt om die schoen. En nu, dat kan elk moment weer anders zijn of zo. Ja. En dat is ook dus met de term influencer. Die wordt nu heel lelijk gevonden. Ja. Terwijl in feite is een influencer gewoon een heel klein reclamebureautje. En daar hebben we allemaal geen moeite mee. Want dan hebben mensen, want dat is natuurlijk het ijdele aspect van influencer wat mensen lastig vinden. Omdat je jezelf laat zien. Maar ook dat is iets wat aan het evolueren is over hoe erg ijdelheid is. Ik weet nog dat ik in Japan een tijdje heb gewoond. En iedereen daar had als profielfoto een niet zichzelf, want dat was te ijdel. Terwijl in Nederland waren we er al, dat we gewoon foto's van, dit was echt in 2007 lang geleden. En dat vind ik zo interessant, dat het, ook het concept ijdelheid is ook aan het evolueren. Het is ook minder erg nu om ijdel te zijn. Dus ik denk uiteindelijk dat het concept influencer ook minder erg gaat worden. Maar nu, ik denk ook, het is een soort jaloezie. Mensen kunnen gewoon zon. Ik hoef nu niet meer mijn best te doen als ik monteer. Ik kan gewoon niet. Nou, ik heb gewoon echt alleen maar leuk. Ik ben gewoon plaatjes van Google aan het trekken en erop aan het plakken. Zonder het te converteren op een goede manier. Ik zit gewoon alles op elkaar te gooien. Ik heb het super leuk. En ik verdien meer geld dan vroeger al die uren die ik erin stak om iets heel professioneel te maken. Dus ik snap ook dat er ook iets jaloersmakend zit aan dat mensen zo makkelijk hun geld kunnen verdienen. Dus ik denk
maar dat, denk je echt dat mensen weten hoeveel geld er wordt verdiend? Ik heb het namelijk heel vaak het gevoel dat mensen niet, als ik zie aan de vraag die ik krijg, nou soms van, maar hoe ik dan mijn geld verdien, en dat ik dan denk,
weet je niet, dat snap ik. Er worden echt best wel belachelijke bedragen natuurlijk betaald, maar ik snap het ook weer wel, want een reclame op televisie waar je misschien niet eens zoveel kijkers voor bij krijgt.
Ja.
En dan heb je ook nog eens, het is voor een merk super makkelijk. Hallo, hier ben je. Jij als één mens die alles zelf alleen doet. En dat het feit dat het lullig en thuisgemaakt eruit ziet, is juist goed, want dat maakt het echt.
Ja.
Het is, ik snap heel goed dat je denkt, influencers. Maar denk er nog eens over na, waarom denk je dat? Ja. Wat vind je er vervelend aan? En wat zegt dat over jou ook weer?
Maar ben je dus nu dan een klein beetje influencer?
Ja, ik ben het nu gewoon aan het doen. En ik denk op een bepaalde manier, als je veel volgers hebt op Instagram, dan ben je eigenlijk al een beïnvloeder.
Ja.
Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk in de zin van dat het heeft twee kanten, of het heeft 37.000 kanten. Maar aan de ene kant is het heel leuk, want om te merken dat, en net zoals die documentaire die ik heb gemaakt, dat heeft eigenlijk een kant van seksualiteit en kleur gegeven die nog grijs was.
Ja.
En dat merk ik ook met Instagram, dat bijvoorbeeld de emancipatie van transgender of van transgender mensen of weet ik veel lullige dingen zoals hele felle kleren dragen, dat er wordt zoveel geëmancipeerd door Instagram. En dat vind ik vet mooi. Er worden ook veel dingen genormaliseerd waar ik dan niet per se heel warm van word.
Zoals?
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month.
That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nou, dat komt ook dat om even een kleine introductie te geven. Dat komt ook omdat ik dat is ook met iets persoonlijks aan zit. Ik heb vroeger, toen ik wat jonger was, een eetprobleem gehad. En dus ik weet hoe onzeker je kan zijn over je lichaam, vooral als je uit een onveilige jeugd komt. Ja. En dus ik ben ook, dat vind ik dan ook wel weer jammer in Instagram, dat alsnog een soort van dat Kim Kardashian beeld heel erg geduwd wordt. Ja. Ja, waar mensen dan ook wel weer sterk genoeg voor moeten zijn. Ik weet het niet. Maar goed, die verantwoordelijkheid ligt niet bij mij. Dat ligt bij die mensen. Maar tegelijkertijd heeft Instagram ook weer heel erg een normalisering van lekker die de bultjes als je je schaamstreek geschoren hebt. Weet ik veel, okselhaar.
Cellulitis.
Cellulitis, ja. Dat is ook wel weer prettig. Dus dat heeft die 37.000 kanten.
Ja.
Was dit wat ik wou zeggen? Ja, dit was wat ik wou zeggen.
Maar ik vind het heel leuk. Ik geniet ervan. Ik geniet ervan als je aan het influencen bent. Dus dat doe je goed.
Ja, ik geniet er dus ook van. Ik vind het heel leuk. En ik vind ook dat ik leuke producten, net zoals die vegetarische rookworst, fantastisch. Dat is hartstikke leuk.
Ja, ja,
zo leuk. Gewoon een leuk product. Ja, dan doe ik het. Maar goed, als iemand zegt, wil je kleding influencen, dan is dat niet echt mijn ding. Maar als ik er iets bij voel, kom maar door.
Tenzij het krok zijn. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt getempt om... getempt, Jezus.
Ja,
I'm tempted to buy some Crocs.
Ja, nou goed, dat komt door Ariana Grande en Justin Bieber.
Eventjes wat huishoudelijke mededelingen. Oh. We zitten niet in Chris Scholten. We zitten in Hotel Boot & Co, want de horeca is nog steeds dicht. In ieder geval, we hebben dit eerder opgenomen. Dus het kan zijn dat wonderbaarlijk gezien de horeca weer open is op 1 december. Maar ik denk het niet.
Ik denk het niet.
Nee. Ik mis iedereen van Chris Scholten en we denken aan ze. Ik ben heel dankbaar dat we hier lekker kunnen opnemen. Verder hebben we net het boek van de boekenclub afgerond. 30 november hebben we dat gelezen. En we gaan weer een nieuw boek lezen. En welk boek dat is, dat weet ik nog niet. Dat gaat gebeuren de aankomende weken.
Leuk.
Lize.
Ja. Hier ben ik. Graag, Mike.
Jij bent wel thuis in advies geven, denk ik.
Ik ben iemand die de hele tijd advies wil geven, ja.
Ja? In je vriendengroep, maar ook aan iedereen? Collega's?
Ja, ik wil altijd nadenken over oplossingen. Ja.
Oh, dat is fantastisch.
Heb je wat voor me?
Ik heb echt een hele hoop shit voor je. Lekker. En ik heb ook echt dus... Daar ben ik dus nu mee begonnen. Voor mensen die de podcast luisteren en denken... Oeh, er zijn wel dingetjes anders. Ik ben begonnen met mijn gasten publiceren voordat ze er zijn.
Oh, ja.
Want eerst was ik een beetje bang dat mensen dan te veel lezen. Vertel me je lievelingskleur.
Ja, ja,
maar ik wil graag een beetje persoonlijke vragen hebben. Maar dat gebeurt dus nu, zoals je hoort, in deze vraag. Oh my god, Lize komt. Ik heb een vraag.
Oh,
haar video over hoe ze haar leven omgooide om tekenaar te worden... was het setje dat ik nodig had om te stoppen met mijn master. En nu goed na te denken over wat ik echt wil... in plaats van op de automatische piloot. Ik struggle alleen met de vraag hoe nu verder. Ik heb nu het idee in mijn hoofd dat ik redacteur wil worden... bij een maatschappelijk televisieprogramma en daar nu stage wil lopen. Maar het is ontzettend moeilijk om daar nu te komen... door het kleine aanbod in verband met corona. Hierdoor begin ik steeds meer te twijfelen over het pad dat ik ingeslagen ben. En hoe weet ik zeker dat dit het is? Hoe wisten jullie dat zo zeker? Kusjes van iemand die iedere aflevering iets leert.
Oh, ja. Ik moest bijna huilen.
Maar dit is toch fantastisch?
Ja.
Heel eventjes helemaal terug naar het begin.
Ja.
Kleine Lize.
Kleine Lize.
Wat wilde je worden?
Ik wou striptekenaar worden als kleine Lize. Ja.
Oh, wauw.
Ja.
En hoe wist je dat toen?
Ik vond tekenen gewoon fantastisch. Dat is wat ik de hele tijd deed.
Ja.
Ja, ja. En striptekenaar, want ik had heel veel. Mijn vader had heel veel Garfield pockets altijd liggen.
Ja.
En daardoor had ik bedacht, dat wil ik ook doen.
Oh. En ben je ook die richting meteen gaan studeren?
Nee. Toen ik wat ouder werd, wou ik natuurlijk VJ en actrice worden. hè, wie niet?
Ja.
In onze tijd wou je VJ worden.
Maar echt.
Ja. En toen ben ik media entertainment management gaan doen, omdat ze op de open dag aan het streetdance waren. En dat vond ik vet. Ja, letterlijk, dat was het. Ik was 16 toen ik mijn hbo moest kiezen, wist ik veel.
Ja, I know. Zo vroeg al die keuze, hè? Ik ben hbo communicatie gaan doen, omdat ik geen idee had wat ik wilde doen. En toen ben ik vervolgens, had ik niet mijn P gehaald, omdat ik eerder was gestopt, ben ik weer op een andere school hbo communicatie gaan doen. Totdat ik gewoon echt dacht, nou, misschien weet ik gewoon echt niet wat ik wil doen.
Nee.
En wanneer is modellenwerk dan op jouw pad gekomen?
Toen ik 19 was of zo, toen werd ik gescout. En toen ben ik daarheen gegaan naar zo'n modellenbureau.
Ja.
En toen was er zo'n modellenwedstrijd. En toen zei die man, we hebben nog een finalist nodig. Wil je er aan meedoen? En toen dacht ik alleen maar, ik, model? Ik weet nog dat ik gewoon heel lang naar mezelf in de spiegel heb zitten kijken. Van, hè? Gewoon dat ik gewoon niet snapte wat daar gebeurde. Ik had nog nooit, gewoon niet met mijn uiterlijk bezig geweest, nooit niet. En toen ging ik meedoen aan die modellenwedstrijd. En toen won ik niet, want ik weet dat ze wel enthousiast over waren, omdat ik schil een beetje ben.
Ja.
En ik dat zie dat nog. Ja. Nou, kijk, deze die gaat soms alle kanten op. Maar mijn linkeroog is bijziend.
Ja.
En ik zie het nog steeds een beetje alsof mijn oog mijn leven gered heeft. Niet zeggende dat die andere vrouw anders niet had gewonnen, of meisje.
Ja.
Zij was echt, of is echt prachtig.
En dit was een modellenwedstrijd, niet op tv of...
Nee, dit was letterlijk 1 of 2 jaar voordat deze modellenwedstrijd dat programma werd.
Ja, oké.
Ja. Nou, en toen dacht ik... kijk, ik ben altijd iemand die heel erg... het goed wil doen en wil luisteren naar wat er van me gevraagd wordt. Dus toen ik, dat is even teruggrijpen naar dat eetprobleem. Toen ik zo'n schema kreeg van dit is wat je eet als je model bent. Toen zei ik, oké, is goed, dit ga ik doen. Ja. En toen leerde ik gewoon heel snel dat helemaal niet goed voor me was. Omdat ik gewoon de hele tijd honger had en ongelukkig werd. En dus toen ben ik ook eigenlijk binnen 1,5 jaar gestopt ermee. Omdat ik dacht, dit kan ik helemaal niet. Dit voelt helemaal niet goed. En ik word in één keer onzeker en ik weet niet meer hoe ik moet eten. Dus toen werd ik gevraagd om naar Madrid te gaan, of Milaan te gaan. Ja, dat is natuurlijk zo'n modellenstad. En toen zei ik, nee, dat wil ik niet. En toen ben ik gestopt tot mijn 28ste en toen heb ik het weer opgepakt.
Wow, maar dat is sterk om dat zo jong te zeggen. Want
ik
dan
heb
wil
geen
je
idee waarom. Maar...
Ja, je wil dan denk je, nou, ik mag voor modellen
exact,
naar
ja.
Milaan, let's go.
Ja, ik ben echt ook trots daarop dat ik dat blijkbaar zo voelde. En dat ik dacht, dit is niet goed voor me. Ik weet niet waarom ik zo was, maar ik was zo en ik ben er blij om.
Zo, dat snap ik.
Ja.
En toen ben je op je 28ste
ja.
weer modellenwerk gaan doen.
Ja, toen merkte ik dat ik een aantal dingen had. Namelijk, ik merkte dat ik te gestrest werd van mijn creatieve werk. Dat ik heel graag een eigen huis wou.
Ja.
Dus toen dacht ik, nou, laat ik eens kijken of ik dat weer kan oppakken. Om zo te kunnen gaan sparen. En gek genoeg was dat... Dus was dat een perfecte tijd om weer te beginnen. Want ik denk ook, ja, het is zo raar om te zeggen dat, maar dat mijn gezicht is zeg maar best wel rustig. Er gebeuren geen hele gekke dingen.
Nee.
Waardoor ik echt bijna elke opdracht die ik kreeg boekt. Het ging echt, als ik ben nog iedereen die ik ken, als die een tandenborstreclame mevrouw.
En, oh, maar ik vind het fantastisch, alle reclames die ik voorbij zie komen, omdat... het zo'n groot contrast is met wie
ja,
je echt bent.
Dat vond ik er ook leuk aan. Zodat mensen ook kunnen denken... oh, dat is niet allemaal echt. Of
ja.
zo. Er ja. zit gewoon iemand die... die op mij lijkt. Die even zo doet voor de reclame. Maar niet de reclame is niet altijd iets... waar je op soort van... onzeker van hoeft te worden of zo.
Ja. Maar de rode draad in jouw leven... dat is niet modellenwerk.
Nee.
Je bent altijd super creatief geweest. Hoe heb je een opleiding gevonden die daarbij paste?
Nou, zoals ik al zei, begin ik mee aan entertainment management doen. En dat is niet per se de allercreatiefste opleiding. Maar daar heb ik gewoon een creatieve opleiding van gemaakt.
Yeah.
Ik had de mazzel dat ik ben dol op cijfertjes. Cijfertjes, heel leuk. Dus dan deed ik altijd, ik doe wel het financiële gedeelte. Maar mag ik dan ook de opmaken doen? Of mag ik dan ook een filmpje erbij maken bij het project? Dus ik heb eigenlijk van die studie gewoon een soort eigen smoothie gemaakt. Die,
yeah.
die lekker smaakte.
Cool.
En zodoende. Dus dat is ook een beetje wat ik voor die meid, voor die vrouw, meisje, ik weet niet, die of jongen, ik weet niet wie.
Het is een meisje. Ze heeft haar leven dus omgegooid en ze vraagt eigenlijk hoe wij weten wat we willen doen. En hoe je dus vasthoudt als het eventjes wat moeilijker gaat.
Ja, snap ik. Ik denk dat hoe ik altijd vast heb gehouden als het eventjes niet lekker ging. Want ik vind, heb het altijd leuk gevonden om dingen te maken. En ik heb ook nog wel een creatieve opleiding gedaan een jaar. 2D-animatie. Is dat ik gewoon altijd dingen voor mezelf bleef maken. En die gewoon deelde. Dus zeg maar zonder dat er een stok achter je deur zit. Ja. Dat is eigenlijk gewoon... Zo kun je het best laten zien wat je kan en wat je doet.
Ja.
Dat is gewoon zo. Dus als jij zelf gewoon zonder dat je afhankelijk bent van anderen blijft maken of blijft redactie blijft doen of zelf iets opzet.
Zo maar echt, ja. Want ik heb wel het gevoel dat... Nou, ik wil niet generaliseren. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar onze generatie heeft veel gewerkt zonder er iets voor te verdienen. En ik hoor nu vaak jonge mensen die zeggen...
Oh ja.
Ja, maar ik krijg daar niet voor betaald, dus dat ga ik niet doen.
Ja.
Misschien omdat ze... Het hele internet ligt voor je neus. Dus je ziet wat mensen doen en dat ze daar geld mee verdienen. Hashtag spon. Terwijl, als je echt graag iets wil, nog steeds. Als ik nu word gevraagd om iets te doen, of ik wil graag iets doen wat ik nog niet echt goed kan, dan doe ik het ook vaak gratis. Of dan wil ik, want je wil blijven groeien. En vooral ook als ik haar hier zie dat ze graag redactie wil gaan doen. Nee, niks houdt je tegen. Het is niet dat één grote redactie of één groot programma er is. Je hebt een heel het internet voor je liggen.
Ja, je kan zelf allemaal dingen opzetten. Ik hou er echt van om alles zelf uit te vinden en alleen te doen. Want dan ben ik gewoon van niemand afhankelijk. Dus ik weet niet of zij dat gevoel ook heeft. Dus ik kan natuurlijk ook gewoon iemand erbij vragen.
Ja.
Maar het is wel echt zo wat je zegt. Want ik heb zoveel dingen gedaan voor bijna geen geld. Of gewoon omdat ik het leuk vond. Ik bedoel, het is, soms vragen mensen ons, hoe heb jij die documentaire gemaakt? Ik zeg, ja, dat is gewoon 12 jaar lang werken geweest.
Ja.
En ervaring opdoen, hoe maak je video's, hoe vertel je een verhaal? Dat is niet even met de VPRO bellen en dat gebeurt. Het is gewoon echt werken, doen, uitvinden, op je bek gaan.
Ja.
Er is geen shortcut, zeg maar.
Vooral die ook, op je bek gaan. Is er een moment dat jij kan herinneren dat je dacht, oh my god, daar ging ik. Daar heb ik zoveel van geleerd achteraf.
Nou, ik tekende bijvoorbeeld in 2010, 2012, die periode tekende ik best wel veel. En toen ging ik ook heel veel tekenopdrachten doen. En toen heb ik me nog... toen ben ik wel eens door, zeg maar, in uitgaan... Toen ik uitging, dat is een heel raar verhaal eigenlijk... Maar toen wilde ik graag een beetje bij de coole mensen horen. En de coole mensen gingen mij tekenen een beetje belachelijk maken. En toen ben ik mijn eigen tekenen stom gaan vinden. Omdat ik cool wou zijn. En ik vind dat dat het soort van de grootste op mijn bek is die ik ooit ben gegaan. Omdat ik... mezelf aan de kant schoof voor bevestiging ergens anders of zo.
Ik snap dat wel. Want als je mensen om je heen hebt waar je tegen opkijkt en zij gaan dan
belachelijk
maken, dan wil je daarin meegaan. Maar is er een besefmoment geweest dat je dacht, ja, maar fuck jullie, dit is mijn kunst?
Ik gewoon de afgelopen jaren ben ik gewoon steeds meer tot mezelf gekomen. Ik zie het al een beetje zo. Zeg maar, je hebt zeg maar je centrum waar je dan in je eentje heel goed kan zijn. Maar zodra er iemand anders is, kun je je centrum nog wel zo naar iemand anders toe gaan.
En dat
je dan in één keer je heel erg laat leiden van wat hier gebeurt. En dat bewustzijn van zeg maar, nee, wup, weer terug. Dat is iets wat ik gewoon heel bewust probeer te doen. En daar hoort dus ook bij. Hè, maar wat betekent het dan als ik mijn centrum bij die mensen heb liggen? Wat heb ik daaraan? Wat betekent dat? Wat vervult dat? Ja. Oh nee, kom maar weer terug.
Je klinkt heel erg bewust. Of je heel veel bezig bent met bewustzijn. Is dat ook spiritualiteit?
Nee, zo noem ik dat eigenlijk niet zelf. Nee, zo noem ik dat eigenlijk zelf niet echt. Voor mij is het eigenlijk meer een soort van logisch.
Ja.
Logisch bewustzijn of zo.
Ja, dus mediteer je...
Ja, dat doe ik wel. Ja.
Maar dat is allemaal op een mindful manier. Want ik hoor eens over je bewustzijn en dan kan je natuurlijk 10 dingen. Hè? Dus er zijn 10 manieren waarop je dat kan uitleggen. En de een zegt dan... Maar oké. Ik vroeg me dat af. Als ik jou zie, dan denk ik, ben je heel spiritueel?
Of? Ja, nee, spiritueel. Ik weet niet zo goed wat dat is ook of zo. Maar ik weet wel bijvoorbeeld dat ik heel erg geloof in... bijvoorbeeld als ik mediteer, kan ik heel makkelijk mijn lichaam voelen. En voelen waar het zwaar voelt.
Ja.
En ik geloof er wel heel erg in dat... Alles wat je meemaakt en niet uit, dat het in je lijf gaat zitten.
Ja.
Maar dat vind ik dan dus logisch in plaats van spiritueel.
Ja, ja, dat is voor iedereen ook anders. Ja. Ik vind dat ook heel logisch. Ik vind het heel cool, wel als je praat, je bent zo hyperbewust van jezelf. Van oké, Ik vond dat heel veel mensen zeggen op hun bek gaan. Dat is een ander soort blunder. Maar voor jou is echt dat je jezelf teleur hebt gesteld.
Ja, dat ik mezelf heb opzij heb gezet. Terwijl dat juist iets was. Tekenen was voor mij zo'n grote stap. Dat vertel ik ook in die video waar zij het over heeft. Ik had gewoon van mijn 14e tot mijn 23e, 9 jaar lang, 3 relaties. Hele fijne jongens waar ik me gewoon heel prettig en echt een samen. En dat komt natuurlijk ook voort uit het feit dat ik me als kind dan niet zo veilig voelde. Mijn moeder werd ziek en mijn vader overleed vroeg. Dus ik was gewoon al heel erg een soort van... En mijn zus en ik waren ook niet echt haha, leuk samen de hele tijd.
Ja.
Dus dat was... Dus ik snap heel goed dat ik mezelf even verloor in liefde. Gewoon ongecompliceerde liefde. Maar toen die derde relatie klaar was, toen heb ik zo'n duidelijke... Ik heb echt gewoon, en dat zeg ik ook weer in dat filmpje, zo'n spiegelmoment gehad. Dat ik voor de spiegel ben gaan staan en denk, oké, Lize, volgens mij ben je een hartstikke leuke meid. En kun je ook bestaan niet in de gratie van een relatie? Wat kan je? Wat vind je leuk? Ja. En toen ging ik gewoon terug naar vroeger. En toen dacht ik vond tekenen als kind geweldig. Ik vind computeren, vind en vond dat altijd leuk. Ik ben altijd iemand geweest die, weet ik veel, met MS-DOS of Word ging ik dan de schoolkantjes. Maar het is gewoon, ik vind het gewoon leuk om te knutselen met de computer.
Vet.
Dus zodoende besloot ik, oké, ik ga weer tekenen. Ja. Dus dat ben ik toen gaan oppakken, toen ik 23 was. En ik ga kijken of daar een opleiding bij is. En zo kwam ik bij de animatieopleiding terecht. En toen heb ik gewoon een jaar lang door elke dag in de trein te tekenen, heb ik weer leren tekenen.
Ja.
Want ik kon echt alleen maar stikpoppetjes nog tekenen, zeg maar. Het was echt heel lullig. Maar en dat gaf me zoveel kracht, dat als je iets gewoon elke dag doet en iets doet wat je leuk vindt, dat je daar gewoon dus goed in kan worden. Of in ieder geval goed genoeg. Ja, wat is goed? Gewoon, je doet het gewoon.
Ja.
En het geeft een kracht. En elke keer als ik dan aan tekenen was op mijn computer, dan dacht ik, nou heb ik dit getekend? Ja. Leuk! Dus het was voor mij, was het voor mij zo'n falen, omdat het zo... Het was voor mij zo'n overwinning.
Ja.
En toen liet ik me daar weer van afduwen door onzekerheid.
Ja, ja. De allerbeste les die zij hier denk ik uit kan halen is dat jouw droom niet begint bij een kans van een ander, maar gewoon bij jezelf. En dat hele leerproces. Je kan ook wat jij zegt, het voelde zo sterk dat ik aan het groeien was zelf. En dat zag dat ik vooruit ging. Ik zou tegen haar zeggen, zorg ervoor dat je voorbereid bent als die kans er dan in één keer komt, dat jij de allerbeste redacteur van de wereld bent.
Totaal.
En dat kan je gewoon al zelf gaan oppakken. Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt.
Ja, ik hoop het ook. Ga gewoon. Want Gwenza is super mooi en waar. Dat is het echt. Je moet zelf gewoon lekker, ga daarmee aan de slag. En dan vind je ook uit waar jij dan goed in bent. Wat jou onderscheidt van alle andere redacteuren.
Ja, vet. Volgende vraag. Go. Nee, niet volgende vraag. Oh. Deze wilde ik aan het einde pas stellen. Want ik wil het over je documentaire hebben. En ik heb daar meerdere vragen over. Ik heb echt een hele inbox met vragen over seks. Dus ik heb er 2 gefilterd. Okay. Maar gewoon eventjes helemaal bij het begin. Kon je altijd al zo makkelijk over seks praten?
Nee, dat is ook wel het hele probleem natuurlijk. Dat ik daar een soort ongemak zit, waardoor ik nooit echt heb aangegeven wat mijn wens is, wat ik prettig vind, waardoor dat geen ontwikkeling heeft gehad in mijn leven. Maar wat wel zo is, is dat ik wel heel makkelijk praat over ongeveer alles. Omdat ik denk op het moment dat iemand iets niet durven zeggen gaat over, dat je bang bent dat je daar op afgerekend wordt, op wat voor manier dan ook. En als iemand mij wil afrekenen over wat ik deel, dan denk ik succes ermee.
Maar het is zo bizar dat je dus in je privéleven dat merkt, maar dat je dan wel zo'n docu gaat maken voor het grote publiek.
Ja.
Heb je daarover na moeten denken van, nou, ga ik die stap wel nemen? Het is natuurlijk wel, als je 1 keer daarmee naar buiten gaat, dan is het in 1 keer zo dat ik jou kan vragen hoe het met je seksleven gaat.
Ja, dat is waar. Ik zit, nu we dit zo bespreken, ga ik net even denken, oh ja, ik heb me wel heel erg van me apropos laten brengen, dat toen ik met tekenen kwam, toen liet ik me wel heel erg beïnvloeden door wat anderen vonden.
Ja.
Maar op een of andere manier, als het over wat ik heb meegemaakt en mijn leven gaat, vind ik dat dus heel makkelijk om te delen. Heb ik erover nagedacht terwijl ik die documentaire maakte, dat daar iets, dat zo was. Het kon me gewoon, het interesseerde me gewoon niet zoveel. Ik moest wel natuurlijk het lastigste aan de documentaire maken, vond ik dat ik daar iemand anders bij betrok, namelijk Tim.
Ja.
Dus dat vond ik heel ingewikkeld, want hij heeft daar natuurlijk niet per se om gevraagd. En daarbij komt, als antwoord op je vraag, is als ik zoiets aan het maken ben, dan ben ik absoluut niet bezig met wat... wel met wat het gaat worden, maar niet met wat het gaat zijn.
Oké. Okay. Ja, ik vind dat onderdeel met Tim, dat vroeg ik me af. Ik heb hem weer gekeken gisteren. Hoe ga je dat dan doen? Want je hebt een partner en je wil... Het is jouw verhaal, maar het is ook jullie verhaal. En dan heb je ook nog zo dat het je partner super bekend is... waar iedereen een spotlight op heeft staan. Ja, hoe gaat zo'n proces?
Ja, dat vond ik ook ingewikkeld inderdaad. Ik dacht echt, had ik maar een verkering met iemand die niet bekend was.
Ja.
Dat maakt het dan al iets soort van makkelijker. Ja, zo'n proces gaat eigenlijk als volgt. Namelijk in eerste instantie werd het helemaal geen documentaire over mij alleen.
Ja.
Ik wou een videoreeks maken over seksualiteit leren begrijpen. Omdat ik er zelf zo weinig bij voel of weet. Of gewoon het gevoel heb dat ik er niet goed connectie mee heb. En dat veranderde in alle vergaderingen in één keer steeds meer naar... waarom doe je het niet alleen over jezelf? Eerst zei ik van het moet toch een film worden. Samen met mijn eindredactrice. En toen in één keer dachten we... Toen zat ik met mijn coach en mijn eindredactrice en zei ze... Nou, eigenlijk moet het gewoon alleen over jou gaan. Anders weet ik niet zo goed waar het stopt. Wat neem je er allemaal in mee?
Ja.
En toen dacht ik, maar dat voelt heel veilig, want dat kan ik. Ik heb namelijk nul problemen om te delen wat ik voel en meemaak. Toen ik voor Glamour een paar jaar geleden column schreef... of eigenlijk alweer 7 jaar geleden... toen vond ik het zo leuk om te merken dat als ik wat deelde... dat ik dan mailtjes terugkreeg van mensen die... dingen herkende en het fijn vonden dat ik erover schreef.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk binnen het werken. Ik weet niet of je dat misschien ook wel herkent. Dat als je bepaalde dingen deelt, dat het voor andere mensen waardevol is. Dat vond ik echt een mooi gevoel.
Ja, absoluut. 100%. En dat gaat dan eigenlijk de schaamte voorbij. Nou, niet, het is geen schaamte. Ik kan het is, er is echt super vaak dat ik iets in de podcast of online iets deel waarvan ik denk.
En wat is dan dit? Wat gaan de consequenties hier?
Of ga ik mijn eigen grens over? Dus ik ben wel natuurlijk bij Spuiten en Slikken heel erg vol gaan. Gewoon 160 kilometer per uur. Dat ik dan wel eens grenzen over ben gegaan waarvan ik niet wist dat ik ze had. En dat ik dan nu wel denk, zit hier dan een grens? Dat ik wel meer afkader. Maar dat gevoel wat jij zegt, dat herken ik supergoed. En ik snap jouw proces daarin. Maar ik kan me wel voorstellen als jij met je eindredacteur en je coach zit en je denkt... Het wordt mijn verhaal. Dan moet ik het hier met Tim over hebben.
Ja.
Is dat dan nou zin in? Ik zou echt denken, oh mijn god, als ik met mijn vriend... Nou, lieverd, ik wil even iets met je bespreken. Ja. Ik heb een idee.
Nou, het is wel zo dat best wel ingewikkeld was. En dat Tim eerst ook zei van, nou ja, liever niet. En dat we toen gewoon heel lang hebben gehad over een vorm die prettig voelde. En de vorm werd dus dat we elkaar gewoon gingen filmen. Dat we elkaar gewoon met elkaar een gesprek gingen houden. En dat daar niet nog een soort van allemaal mensen bij zouden zijn.
Oh goed. Oh, dat was dus eigenlijk eerst...
Ja, we hebben het gewoon bijvoorbeeld niet met z'n tweetjes bij een therapeut zitten. Gewoon samen een gesprek. Dat is wat voor hem, wat hij prettig vond. Dus daar... Kijk, als het aan mij had gelegen, had hij er nog veel meer in gezeten in eerste instantie. Maar nu is het helemaal goed, hoor.
Zo, ja.
Dat is gewoon eigenlijk hoe het ging. En we hebben natuurlijk ook nog die shots in het begin en het einde... dat je zijn handen in mijn lichaam ziet.
Het is zo mooi.
Ja, maar daar was bijvoorbeeld ook wel wat meer dat zijn gezicht ook in beeld was. En dat we wat meer praten. En dat was dan gewoon, dat ging dan weer te ver, zeg maar. Dus dat hebben we dan weer eruit gehaald. Dus het is, het was heel erg een proces met wik en wegen. Wat vindt Tim prettig? Want ik ga er wel ook vandoor met zijn verhaal.
Ja.
En er zijn natuurlijk gewoon genoeg mensen die zo simpel denken. En inderdaad hoort hij nog heel vaak, Tim, seks een stuk. Niet dat hij, maar op internet dan meer.
Ja.
En maar goed, daar kan Tim prima mee omgaan.
Ja.
Maar het is meer, dat is dan wel iets wat erbij komt.
Ja. Ik heb echt vol bewondering naar jouw verhaal gekeken. Ik vind het zo mooi hoe je het deelt. Zoveel dingen die ook herkenbaar zijn. En ik denk voor een hele hoop mensen. Ik denk dat jij een hele hoop vrouwen in je inbox hebt gekregen. Die zich ongehoord voelden, denk ik.
Nog steeds.
Ja. Maar hoe gaat het nu? Want toen ik de docu had gekeken, gisteren weer natuurlijk met hele andere ogen dat je hier voor me zou zitten, dacht ik, heb jij dit pad voortgezet? Wat ben je hierna gaan doen? Want je komt tot een conclusie dat er vanuit vroeger een hele hoop was. Eigenlijk is seksualiteit soort van het topje van de ijsberg, soort van graadmeter waarin je kan merken, oké, als het niet helemaal lekker gaat of je wordt niet lekker opgewonden of het loopt niet helemaal lekker in de slaapkamer, dan is de seksualiteit een graadmeter dat er meer kan zitten. Wat er voor zorgt dat je niet genoeg voelt. Of dat je niet in contact staat met je gevoel. En ik vond dit zo mooi om te zien hoe je met beweging begon. En dat stapje voor stapje. Maar ik dacht wel, dit is voor jou echt het topje van de ijsberg, toch?
Ja.
Wat heb je nog meer gedaan? En hoe gaat het nu?
Oké. Ik moet zeggen dat het inderdaad, dat is wel echt waar de documentaire over ging. Ik heb ook kritiek gehad van ja, maar er zit geen seks in. Dus, ja, maar dat ik dan denk ik, oké, dat snap ik. Maar dan
is niet waar het over gaat.
Exact, dat is niet waar het over gaat. Voor mij is dat niet waar seks over gaat en waar het quote-unquote mis ging. Wat ik nu merk is dat er gewoon... Een van de redenen dat het mij... Dus, ik heb weer nieuwe dingen geleerd door inderdaad bezig te zijn. Ik doe het is ondertussen een jaar geleden, dat, of 11 maanden geleden, dat hij live ging. Dus, ja, precies een jaar geleden heb ik hem afgemaakt. Sterker nog, precies een jaar geleden heb ik hem afgemaakt. Ja, het is 9 november toch?
Ja.
Ja.
Wow.
Ja, precies een jaar geleden heb ik hem afgemaakt. Wow, het had zo moeten zijn.
Ja.
Nou ja, is bijvoorbeeld dat ik merk dat er bijvoorbeeld nog heel veel stress in mijn lichaam zit. Ik ben gewoon... Ik weet niet helemaal. Ik merk gewoon dat ik moet gewoon werken. Mijn lichaam moet gewoon ontstressen. En op het moment dat ik me niet meer onveilig voel, dan kan ik me natuurlijk overgeven aan zoiets als vrijen.
Ja.
Dus dat is iets waarmee ik nu bezig ben. Hoe krijg ik de stress uit mijn lichaam? Hoe kan ik me eraan toegeven? Dus dat is gewoon nog een ongoing proces. En dat gaat eigenlijk gewoon goed. Dat is gewoon iets. Ja. En je gaat gewoon, het duurt. Het is natuurlijk niet zo dat na die documentaire het gelijk opgelost was. Want sommige mensen zijn al heel happy end. Dus nee, dat was het niet per se. Het is meer een soort van: mijn seks is niet stuk. Mijn seks is mijn seks.
Ja.
Dat besef is gekomen door het maken van die documentaire. En dan begint het pas.
Is er niet meer druk op komen te liggen door de documentaire? Omdat in één keer een hele hoop mensen wel.
Nou, ik dacht altijd gewoon van: ja, wat er tussen mij en mijn vrienden gebeurt, dat is niet. Dat is voor mij.
Ja.
En dat staat weer los dus van de documentaire eigenlijk.
Ja.
Het was wel zo dat ik, nadat ik er zoveel mee bezig was geweest, dat ik wel gewoon ook even zei van ja, ik ben er nu te veel mee bezig geweest om nu op dit moment een stap verder te gaan.
Ja.
Maar dat hebben we gewoon weer op een gegeven moment opgepakt. Ja.
En zijn er nog, wacht, dit sluit aan bij de vragen. Oké, nu is er wel echt een vraag. Een vraag. Hoi, ik kan me heel erg vinden in wat er in de documentaire allemaal gezegd wordt. Ik merk aan mezelf dat ik de behoefte vaak echt niet heb, maar ik merk dat ik ook heel graag zou willen dat ik die behoefte wel heb. Wat nogal tegenstrijdig klinkt, hahaha. En zo voelt het ook, maar ik weet dus niet hoe ik zo zou kunnen worden. Dat ik ook veel vaker zin heb. Of dat ik het misschien maar gewoon moet accepteren, maar dan voel ik me altijd opgelaten tegenover mijn partner. Omdat ik het gevoel heb dat het bij heel veel mensen wel echt heel belangrijk is in een relatie. En dat begrijp ik ook. Hebben jullie misschien tips om kort gezegd, meer zin te krijgen? Kijk, het is niet zo dat ik het echt niet wil en dat ik iets tegen mijn zin in doe, maar ik zou graag willen dat ik zelf zin zou hebben en initiatief zou willen nemen. Of hebben jullie anders advies om ermee om te gaan en het te bespreken met je partner? Ik wil wel graag anoniem blijven.
Wat zou jij als tip geven?
Nou, de tips om het te bespreken. Gewoon doen. Dus gewoon gaan praten. Mm-hmm. Want ik denk dat het niet doen en het iets wat in jouzelf opbouwt en die vraagtekens bij je partner nog veel groter zijn. Tips om zin te maken. Ik heb geen idee.
Nee, ik denk ook dat er niet per se tips zijn om zin te maken. Want dat zin maken is wat ik geleerd heb in mijn... weg die ik heb afgelegd, is dat ik weet nu gewoon wat ik prettig vind. En dat is dus niet hoe ik helemaal hartstikke geil word, want dat word ik gewoon niet.
Ja.
Ik vind het gewoon heel prettig om huid aan te raken en dicht bij elkaar te zijn. En dan kan dat inderdaad leiden tot seks. Maar dat is... En dan word ik natuurlijk wel opgewonden, doe ik dat niet. Maar je moet gewoon heel goed... durven oké te zijn met wat jij fijn vindt. En dat, ik heb het gevoel dat ze dat nog niet helemaal is.
Nee, want het beeld dat je krijgt van wat je fijn moet vinden, daar hou je aan vast.
Exact.
En als je dat niet voelt, dan voel je je een beetje een freak. Want iedereen heeft dat wel. Maar jij hebt ervoor gezorgd dat we zien dat er veel meer vrouwen zijn die hetzelfde hebben. En mannen.
Ja, maar seksualiteit wordt zo beperkt weergegeven. Ik bedoel, heel vaak, oké, wat zien we als seksualiteit? Nou, dat je 3 keer per week seks hebt in je relatie, wat ik heel veel vind. En dat is dan, of als iemand zegt, ik heb maar 1 keer per week seks, en iedereen, oh, wat weinig. Dan denk ik gewoon dat echt niet zo is, of zo. Nee. Dat mensen dat echt, oh, inderdaad.
Nee, je moet daar een mening over hebben.
Ja. Maar goed, dat is even een heel, ja. Is een beetje oninteressant weggetje wat ik heb genomen. Maar wat ik bedoel is, zeg maar, iemand die elke zaterdagavond kaarsjes neerzet en gaat masturberen bij het idee van Justin Bieber, dat is evengoed een vorm van seksualiteit als iemand die elke dag het liefst seks heeft. Dat zijn 2 totaal gelijkwaardige vormen van seksualiteit. En ja. dat zou fijn zijn als ze dat wat meer accepteert van zichzelf. Dat ze
hoe
dus...
kom je daar dan achter wat dan wel voor jou fijn is? Want in je hoofd heb je gewoon, yo, ik moet in de keuken staan, partner zien, wow, ik ben bloedgeil, laten we seks hebben.
Ja.
Want hoe kom je er dan achter wat je dan...
Je weet het al. Ik bedoel, in die documentaire zeg ik ook van ja, ik op een gegeven moment zo verdriet en zeg ik, dan wil ik gewoon even in je shirt ruiken en je knuffelen, maar dan gaat het verder en dan zoiets zeg ik.
Ja.
En dan denk ik, dan voel ik niks meer. Maar eigenlijk wist ik daar dus al wat ik fijn vond. Namelijk in mijn neus, ja, en shirt duwen en huid voelen. Maar ik dacht niet dat genoeg was. Maar als je dat accepteert, dat is wat je fijn is, dan fijn vindt, dat hele kleine. Ja. Als je dat gewoon eventjes doet, totdat je weer dat net zo lang doet totdat je meer voelt en meer, ja, wil.
Ja, en dan eventjes de rem erop zetten in plaats van jezelf, ja, forceren. Gewoon... Ik denk ook dat die frustraties...
Oh, die blokkeren.
Die maken alles kapot. Dus alleen al denken dat je niet goed genoeg bent. Je doet het niet vaak genoeg. Je partner is teleurgesteld in je. En je bespreekt het niet.
Rem.
Dat is één groot... Dan zit je in één groot vacuüm. Dan kan je, ja, geen kant op.
Nee, en dan dat is... ja, ik zie vrije seks gewoon als een manier om dichter bij mijn partner te zijn. Ja. En als ik dat in mijn achterhoofd hou en niet alles wat ik van geleerd heb, dan kan seks voor mij dus ook zijn dat we gewoon even heel prettig gaan knuffelen zijn. Maar goed, heb je natuurlijk ook te maken met dat je vriend bijvoorbeeld wel vaker seks wil hebben, maar je gaat gewoon altijd het tempo van de langzaamste. En daarin is het heel belangrijk dat zij wel met haar vriend gaat praten, want ik weet niet of ze dat trouwens niet of wel doet.
Heb je tips om advies om ermee om te gaan en het te bespreken met je partner?
Want ik merk dat in heel veel mensen, met heel veel mensen met wie ik spreek, dat de man het vaak, of de man of de partner, het hoeft niet eens een man te zijn natuurlijk, de partner die vaker wil, heel erg aan zichzelf of aan haarzelf gaat twijfelen.
Ja.
Als je de ander niet wil.
Ja.
Terwijl voor mij gaat het daar natuurlijk helemaal niet om. En nee, voor die mensen ook niet. Maar dat is heel fijn om te horen.
Ja.
Dus daarom is het heel belangrijk dat je het bespreekt. Anders krijg je alleen maar meer frictie en gaat diegene ook onzeker worden en daardoor is hij ook steeds verder af van, ja, wat vrije hoort te zijn.
Communicatie is key.
Het is gewoon zo. En ook al is het heel moeilijk. Maar daarom merk ik dat ik... Dat vond ik het allervetst om te horen. Dat stelletjes samen die documentaire gingen kijken. En daardoor een handvat hadden om erover te praten.
Ja.
Dat vond ik het allerleukst. Het allermooiste waar ik nooit over na had gedacht. Dat ook natuurlijk gebeurde.
Ja, dat dus, snap ik.
Ik weet niet hoe ongemakkelijk of gek dat is voor haar. Dat
kijk
zou...
samen de docu.
Ja.
Super relaxed. Want dan heb je ook meteen, want het is zo'n mooi rond verhaal. En ik vind het dus ook heel cool hoe tof Tim daarover praat. Dat is voor mannen ook heel fijn om te zien. Dat gewoon,
ja,
stoere gast gaat in gesprek met zijn, ja, vriendin. Het is ingewikkeld. Het, ja, is niet heel makkelijk. Super kwetsbaar. Ik denk dat heel... Ik vind dat een hele goeie. Ga de docu kijken.
Ja.
Zou ik wel niet inkleden als zaterdagavond filmavond. Zo. Ja. Ik heb een leuke film uitgekozen.
nee, dat niet. Ik zou wel een kleine introductie doen.
Ja.
Maar wat ik het fijne vind aan Tim en aan mij, en dat vind ik ook fijn dat ik dat heb kunnen laten zien, is dat we altijd proberen te praten zonder het te persoonlijk te maken wat de ander zegt.
Ja.
En dat is voor... niet altijd mogelijk hoor, geloof me. Maar dat is iets, om even terug te komen, ook waar ik natuurlijk in het begin van deze podcast over begon, dat ik soms me te veel laat leiden door oude patronen en dat ik dat ik jaloers kan zijn op anderen die dat niet doen. Maar op het moment dat je het dus herkent, net zoals ik dat bewustzijn heb bij mezelf,
ja,
ook dus als Tim iets zegt en ik ga gelijk, terwijl het over zijn gevoel gaat,
ja,
dan denk ik, oh ja, sorry, ik betrek het even op mezelf.
Ja.
Pauze. Wat rot voor jou dat je zo voelt of wat. En dat zou voor zoveel relaties zo prettig zijn als je, en zoveel ruzie schelen als je gewoon leert om te denken, oké, de emotie die ik er nu uit gooi gaat niet over jou, maar over mij.
Ja.
Die mag er ook zijn, maar wat heb jij te vertellen? moeilijk, maar wel echt, echt heel belangrijk. En dat vind ik vet dat we dat hebben kunnen laten zien in dat gesprek, in de documentaire.
Echt bewonderenswaardig, jullie gesprek. Echt. Ja. Och, en dat hij ook die camera dan neerlegt. Zo. Oh my god. Ja, oké. Okay. We gaan door. Ja, wat zeg ik?
Tim is zo lief.
Ja. Hey lieve fan, hier een vraag voor de podcast. Ik heb nu al 2 jaar lang het liefste en geweldigste vriendje aller tijden. We knuffelen veel en zijn heel vaak bij elkaar. We zijn beide studenten, dus kunnen niet continu bij elkaar zijn door thuiswerken en zo. Maar als we vanuit dat knuffelstadium naar een soort sexy stadium willen, moeten we over een enorme drempel. Beide hebben we niet vaak zin. Misschien een laag libido of zo. Of we denken dat de ander vast geen zin zou hebben. We hebben het hier veel over, want ik hoor altijd dat als je weinig seks hebt of als je geen zin hebt in de ander, dat je dan eigenlijk niet goed bij hem of bij elkaar past. Maar ik ben dol op hem. Heb jij tips waardoor wij misschien meer of makkelijker in dat seksstadium kunnen komen? Verder wil ik je echt super complimenteren op je toffe podcast en je geweldige... Sorry, ik heb het tweede gedeelte van de vraag niet gescreenshot. Van je compliment.
We kunnen het zelf invullen.
Van je geweldige aura.
Nee. Manier waarop je dit paneel bedient.
Dat is sowieso wat ze heeft gezegd.
Geschreven, kan niet anders. Nou ja, ik hoor het eigenlijk al. Dit is al fantastisch wat ze hebben. Waarom moeten ze meer willen? Dit gaat toch helemaal goed?
Jullie vinden elkaar. Je moet je niet iets laten opleggen door andere mensen.
Je weet het al.
Ja.
You're doing great, jullie. Jullie vinden het gewoon lekker om te knuffelen. En als jij het gevoel hebt dat je seks moet hebben, maar dat allebei niet per se voelt. En op het moment dat je denkt, ik zou het wel willen, dan zeg je, hey, zullen we nu doorgaan naar seks? En als ander zegt, nee, eigenlijk niet, dan zeg je, oké.
Ja, want ze zeggen, ja, want soms denken we al van elkaar dat we degene niet wil. Nou, als jullie meer gaan kletsen.
Ja, nog meer kletsen. Blijkbaar praten jullie al veel. Dit klinkt dus jullie fantastisch. Hebben jullie allemaal van knuffelen houden? Dit gaat helemaal goed, jongens. Niks aan de hand.
Dit zou zo'n moment zijn voor die sound. Veel te die toeter. Ja. Heb jij tips naast jouw docu voor mensen die denken, nou, ik wil meer. Zijn er boeken? Zijn er YouTube-video's? Schrijfsters?
Leuke vraag. Ja, Emily Nagowski heeft een boek geschreven. Emily Nagowski.
Thanks.
Ding.
Ja.
Zij heeft een boek geschreven, Come As You Are, Kom Zoals Je Bent. Dat is geweldig. Dat is echt een geweldig boek waarin je, nou, ik weet niet, het emancipeert seksualiteit aan alle kanten. Het is geweldig, het is heel leerzaam en makkelijk te lezen. En zij heeft ook TED Talks die heel tof zijn. Even denken. Nee, ik vind dat eigenlijk de allerbeste tip. Daar heb ik het allermeest aan gehad in mijn proces.
Nou, top, fijn. Oh, ik was al bang dat we dan met zo'n hele lijst en dan wil ik dat allemaal checken.
Nee,
dit is één boek.
Emily.
En ik heb het vaker gehoord, maar ik wist niet dat het over seksualiteit ging.
Een fantastisch boek.
Nice. Oké, then we go on. Zit hier een vraag bij? Zeker niet. Nee. Jawel, er zit wel een vraag bij. Zit een vraag. Hey, ik ben een gast. Ik zit momenteel midden in een burn-out en ik vroeg me af of jullie tips hebben. Het voelt alsof ik er niet meer uitkom en er is geen eind in zicht. Help.
Oké.
Anoniem. Ik heb gezien dat jij een burn-out hebt gehad.
Nou, dat klopt, ja. Wat totaal logisch is. Mensen met eetstoornissen hebben ook vaak burn-outs en hebben allemaal dingen altijd.
Hoe oud was je toen?
Dit was in 2011. September.
Oké. Okay.
Het ding is dat burn-outs vaak gaan over dat je een te groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt.
Ja.
Voor meer voor anderen dan voor jezelf eigenlijk. Een tip die ik hierbij heb is eigenlijk om eens te gaan zitten. En als je niet wil gaan schrijven, dan doe je het lekker niet. Maar om aan jezelf te vragen, wat wil ik niet voelen? Dat klinkt heel vaag, maar vaak... kom je met die vraag heel ver.
Wat wil ik niet voelen?
Ja.
En daardoor...
Dus
stel je voor, oké, ik trek hem even op mezelf. Wat wil ik niet voelen? Het gevoel dat ik altijd iets moet doen. Of dat andere mensen altijd iets van me moeten hebben. Of dat het nooit stopt.
En waarom wil je dat niet voelen?
Omdat ik er onrustig en gestrest door raak. En daardoor heb ik nooit rust.
Ja. En wat? Waarom raakt dat je? Waarom krijg je daar stress van? Omdat je dus blijkbaar een enorm verantwoordelijkheidsgevoel voelt om mensen blij te houden of whatever.
Ja.
En waarom voel je dat? Nou ja, misschien heb je vroeger in je jeugd, was je de oudste, of had je moeder het een beetje moeilijk of je vader een beetje zwaar.
Ja.
En dan is dat dus wat jij hebt leren doen. En dan moet je dus daarmee aan de slag gaan. En niet met hoe ga ik minder werken, hoe ga ik... Dat is oppervlakte.
Ja.
Dat is allemaal oppervlakte.
Heb je daar een coach bij gehad?
Ja, ik heb absoluut allemaal verschillende soorten therapieën gevolgd. Ja.
En heeft dat geholpen in het burn-out hoofdstuk?
Nou, in het burn-out hoofdstuk vond ik dat ik bijzonder slechte hulp kreeg. Dat was echt niet de hulp die ik toen nodig had. Dat dat sloot niet echt aan bij wat ik toen nodig had. Maar ja, ik luister nu dan weer ook wel weer veel podcast van bijvoorbeeld Nicole Sachs. Heb je dat? En zij, bij haar gaat het heel erg over chronische pijn. maar dat chronische pijn, eigenlijk is burn-out ook een vorm van chronische pijn.
Ja.
Dus je zou naar dingen van haar kunnen luisteren. Van haar heb ik die zin, wat is het wat je niet wil voelen?
En wat heb jij uit je burn-out gehaald? Want, en dat vraag ik iedereen, omdat ik mijn burn-out altijd het allergrootste cadeau ooit vind. Niet dat ik ervoor heb gekozen, maar dat is de fundering voor alles wat ik nu doe. En ik heb wel echt met al die tools een groter geluksniveau. En het zijn mijn alarmbellen. Dus het is bijvoorbeeld nu, op dit moment heb ik het al zo lang zo druk, dat ik gewoon heb gezegd, oké, er gaat ergens een week vrijkomen zonder prikkels. En nu weet ik, oké, het is niet, ik ben niet gek geworden. Het is gewoon fucking druk. Wat heb ik dan nodig? Maar voordat ik dit had,
wist je dat niet?
Had ik al die tools niet en had ik die alarmbellen niet. Heb jij ook iets eruit gehaald?
Nou, wat jij zegt klopt wel. Ik ben wel, eerst zag ik dat heel erg als een, oh mijn god, waarom ben ik nu zo zwak? Waarom kan ik dat allemaal niet meer
waarom
aan?
Waarom ben ik zo? Ja.
Ja, absoluut. Want zeg maar, mijn burn-out voelde ik heel erg. Moment dat ik wist dat ik een burn-out was omdat toen ik het fysiek ging voelen, namelijk een enorme druk op mijn hoofd. Als iemand al vroeg van, hey, kun je even dat brood ophalen? Dan was het gewoon. Dacht ik gewoon, oké, ik ga flauwvallen. Ja. Dus als het echt heel ver gaat, dan voel ik weer zo'n drukje om mijn hoofd. En denk, oh ja, dit is een moment dat ik dus dan moet aangeven of moet zeggen. Maar ik vind het ook knap dat jij vandaag 3 gesprekken houdt. Ik zou echt al. Dat zou voor mij te veel zijn. Dat weet ik inderdaad door die burn-out. Maar wat ik verder heb geleerd van een burn-out hebben. Wat heb ik daarvan geleerd? Ja, ik denk eigenlijk wel precies wat jij zegt. Je weet gewoon wanneer iets te veel wordt. Het heeft alleen een tijdje geduurd voordat ik daar respect voor had.
Ja, dat. Ja,
empathie, dat
ja,
is het.
Ja, lief zijn voor jezelf.
Ja.
En ook misschien. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar ik heb gezien dat de dingen waarvan ik vroeger tegen mezelf zei, waarom ben ik zo? Waarom ben ik zo gevoelig? Waarom ben ik zo intens? Waarom ben ik anders dan een ander? Dat ik zie dat dat een kracht is in plaats van een zwakte. En dat ben ik echt gaan waarderen in plaats van dat ik het helemaal kapot maak en anders wil zijn. En doordat ik dat niet zo. Ja, want als je dat gaat wegdrukken, dat kost zoveel energie als je anders wil zijn.
Dat merk ik ook in bijvoorbeeld in mijn tekeningen. Dit is gewoon hoe ik teken. En dit is gewoon hoe ik ben.
Ja.
Dit is hoe ik. Ik zou soms ook wel eens willen dat ik supermooie natuurdingen kon tekenen. Maar nee, ik teken een gekke kat die een scheet laat. Weet je wel, dat is wat ik doe. Ja. En dat gewoon omhelzen. Dat maakt je zoveel gelukkiger dan soort van op zoek gaan naar iets wat je zou willen zijn of zou willen kunnen. Ja. Dat is gewoon zo. Daar sluit me bij aan.
Tip voor iemand die midden in de burn-out zit en denkt, ik kom er niet uit, help?
Ik denk echt even gaan nadenken over waarom je in die burn-out zit, waar we het net over hadden. Ja. Denk eens na over wat er vroeger in jeugd is gebeurd, waardoor jij nu zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt dat je het niet meer aan kan. Want dat is eigenlijk wat er een burn-out is.
Ja.
Probeer het te voelen wat je niet durft te voelen, want ik merk dat ik wat ik niet wou voelen als het even op een gevoel hebben, is dat ik eigenlijk gewoon woedend was. Ik was hartstikke boos. Nou, en die woede, daarom zei ik van pak een pen en papier. Of als je dat niet wil, zeg het. Maar dat heeft mij dus heel erg geholpen. Is gewoon op gaan schrijven. Ongefilterd gaan schelden.
Nice.
Ongefilterd gaan opschrijven. Ik vind het gewoon fucking eerlijk dat dit fucking shit gebeurt. Lalalala. En dan merk je hoe, als je dat gewoon even zo 20 minuten lang doet zonder je vingers op te tillen, dat je uiteindelijk ook weer bij een zachter punt uitkomt.
Oh, ontladen, loslaten. Nice. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En heel veel succes. We gaan door naar. Ik heb zelfs een bonusvraag nog. We zijn er nog niet eens. Dit is nog niet de bonusvraag.
muziekje zo leuk.
Eerste, vergeet haar boek over Dirk en Danny niet. Zo leuk. Punt. En haar verhaal over haar implantaten. Om welke reden ze erin gingen, maar vooral de reden dat ze ze heeft laten verwijderen. Ik zag laatst in jouw stories, je hebt er ook een video over gemaakt. Zimra Geurts kwam een artikel over naar buiten dat zij een auto-immuunziekte heeft gekregen.
Asia-syndroom, ja.
Ja, naar aanleiding van haar borstimplantaten. En toen zei jij, oké.
Dit is het moment.
Ik wil het ergens over hebben.
Ja, ik wou het daarover hebben omdat ik echt wel ben geschrokken hoe heftig effect dat had op mij. Nu is het niets. En toen ben ik er dus ook ingedoken en toen kwam ik erachter hoe giftig die shit eigenlijk is.
Ja.
Heb ik ze eruit laten halen. En binnen een week tijd was ik inderdaad niet meer zo super oververmoeid. Ja. En was echt insane. Ik dacht, oh ja, zo was het om niet kapot moe de hele tijd te zijn. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die er geen last van hebben. Maar ja, je hebt wel iets in je. Want dat zeg ik ook 100 keer in die video. Kijk, een implantaat, daar zitten altijd siliconen omheen. Ook al is het een zoutoplossing. Het is
Vond ik zo interessant. Want je denkt dus, in siliconen zit erin en de rest is huls. Maar die huls is ook al silicoon.
Ja, en dat, hoe je dat bent of keert, siliconen gaan door je lichaam migreren. En dat heeft gewoon een toxisch effect. En dat kan gewoon hele negatieve gevolgen hebben. Dus heel veel mensen krijgen bijvoorbeeld lymfekanker of auto-immuunziekte hebben heel veel mensen met borstimplantaten. En sowieso gewoon algehele brain fog noemen ze dat. En malaise, dus moeheid. Maar goed, dus ja, en bij mij heeft het ook een soort chronische pijn aangezwengeld. Waar ik nu dus ook met die vrouw waar ik het net over had, Nicole, nu heel erg over aan het nadenken ben. En
maar je hebt er nog steeds last van? En je weet zeker, dit is echt een...
Dat is wat ik ook in die video zeg. Het enige wat ik weet is dat ik het niet had voor de borstimplantaten.
En waarom heb je ze laten zetten?
Ik heb ze laten zetten omdat ik altijd het gevoel had dat ik niet af was als vrouw zijnde. En dat is... En ik wist dat natuurlijk niet... Ik heb het ook aan heel veel mensen niet verteld, omdat ik me heel erg schaamde dat ik gefaald had in zelfacceptatie.
Ja.
Dus toen heb ik ze... er werd ook vroeger veel gepest ermee. En het voelde gewoon altijd als ik gewoon ergens... Als ik ook met een jongen dan misschien een beetje aan het daten was... Dan dacht ik, oh maar straks zit hij in mijn kleine borst. En dan is hij natuurlijk teleurgesteld. Gewoon zo groot was dat in mijn hoofd. Ja. Het was zo groot. En toen ik 28 was en modellenwerk ging doen... En in één keer lekker geld verdiende, dacht ik... Wow, ik kan dat gewoon nu betalen. Ik dacht, nou waarom niet? Ja. Leuk. En het was ook echt iets wat ik gedaan had. En dat zeg ik ook in dat filmpje van... Het is echt iets. Ik heb nog steeds niet echt onthullende kleding aangehad ooit. Omdat het echt als iets voelde voor mij, als een klein vinkje van nu ben ik af.
Ja.
En ik moet zeggen eerlijk, het werkte ook. Ik voelde me geweldig. Ik voelde me prachtig. En niemand die er zeg maar iets van door had. Het was gewoon, ik voelde me ineens af.
Ja.
Maar goed, toen begon dus in één keer de klachten. Maar het grappige is dat ik, doordat ik ze genomen heb, ik dus ook dacht. Wow, dit gevoel zat al in me.
Mm-hmm.
En dat is aangezet door die borsten.
Wauw, dat is zo
sick. Ja, dus toen ik ze eruit haalde, was het eigenlijk... En voelde me eigenlijk nog steeds even af en goed als toen ze erin zaten. Dus het was eigenlijk... Ja, dus ik heb er wel echt wat aan gehad, gek genoeg.
Was je bang toen je dacht, ik ga ze eruit halen, dadelijk gaat die knop weer terug?
Nou, ik heb er wel over nagedacht. En ik heb wel ook nagedacht over, oké, ga ik het dan met mijn eigen vet laten opvullen? Ga ik het dan alsnog doen? Dat hoor ik van veel vrouwen die ze eruit laten halen. Van ja, wat ga ik dan doen?
Ja.
Want natuurlijk gaat het wel, vooral als je echt grote had. Ik had natuurlijk niet zo heel, tenminste niet natuurlijk, ik had niet zulke hele grote. Nee. Het hangt natuurlijk gewoon wat meer allemaal daarna.
Ja.
Ja, dat is gewoon zo. Maar ik vond dat eigenlijk niet erg. Ik weet niet, ik vind mezelf prachtig eigenlijk. En daar heb ik superveel aan. En dat is wel aangezet, onder andere door dat ik ze even had.
En hoe kan dat dan? Hoe kan je dat verklaren? Dat het er dan ook nog steeds is nadat je ze eruit hebt gehaald? Is het dan?
Nou, het heeft ook wel te maken met ontwikkeling binnen mezelf. Hoor. Niet alleen maar binnen dat ik die dingen had. Maar ik wist wel dat die dingen iets aanzetten wat al in me zat. En ik weet dat ik ook wat meer ben verdiepen in gewoon... Ja, hoe er naar vrouwen wordt gekeken in de maatschappij. En dat ik daar ook dingen ben van gaan vinden.
Ja.
En En ook denk, jeetje, wat heb ik veel tijd doorgebracht met naar mezelf kijken met een soort blauwdrukker op, wat gewoon niet mijn lichaam is.
Ja.
Wat zonde van al die tijd, joh. En nu als ik gewoon naar mijn lichaam kijk zonder er iets op te leggen wat me is ingepraat, dan denk ik, wat een hartstikke leuk lijf heb ik.
Ja!
Ja. En dat is een veel fijnere manier om naar te kijken. Want het is echt een gevangenis als jij de hele tijd daar bezig bent met van ik moet afvallen en ik moet anders zijn dan dat ik ben. Dat is echt een gevangenis die ja echt veel mensen wordt aangepraat.
Ja, en jij zag dat Simra dit deelde. Hoe lang waren jouw borstimplantaten toen al? Of hoe lang zijn ze er nu al uit?
Een jaar.
Oké.
Okay. 11 maanden zijn ze er nu uit, ja.
En jij maakt alles bespreekbaar. Ik had net al toen je binnenkwam erover, weet je, ik zie je, hoe je huis er van binnen uitziet. Ik weet alles bijna wat je denkt. Want ik ben zelf ook zo, ik deel ook een hele hoop. Maar dit heb je dan toen niet meteen gedeeld?
Nou nee, omdat ik gewoon nog niet echt de... dat was ook de reden. Ik was namelijk toen, ik had natuurlijk net een documentaire gemaakt. En toen heb ik ze daarna eruit laten halen. Dus ik heb eerst die documentaire afgemaakt voordat ik die afspraak in begin. Ja. Omdat ik dacht, ik wil... Dat is natuurlijk een revalidatieperiode en zo. Toen deelde ik het niet, omdat ik in mijn hoofd had van... Oh, misschien ga ik hier nog wel iets van maken, een documentaire.
Oh, natuurlijk.
Ja, dus
ik
daarom...
dacht al, want dit is voor jou helemaal iets om gewoon meteen te bespreken.
Ja, nee, het was gewoon, ik dacht, oh, misschien ga ik hier nog echt iets van maken.
Ga je dat doen nog?
Nou, ik denk misschien wel dat ik iets over chronische pijn ga doen en dat dit er dan een onderdeel van is.
Ah, nice. Ik vond het heel mooi dat je het zo bespreekbaar maakte, want ik zag het van Simra en dat kwam niet zo binnen totdat ik jou erover hoorde vertellen.
Ja, omdat zij, zij was zo ver weg van... zij was zo heftig wat zij had.
Ja.
Echt niet normaal. Ze is zo verschrikkelijk om te zien.
Oh.
Ja, en maar je kan jezelf niet zo snel identificeren met iemand, denk ik, in een rolstoel als je zelf daar niet bent, denk ik. Echt, ik hoop echt dat zij ook naar Nicole Sachs gaat luisteren. Simra, als je meeluistert, doe het. Ik heb er echt veel aan. Maar ik denk dat ik... Wat ik altijd doe als ik iets maak of vertel, en dat doe ik dus ook, wil ik ook in documentaire, is dat ik haakjes maak waardoor het niet alleen maar over mijn verhaal gaat, maar dat ik zoek waar raakt het ook anderen.
Ja.
Dus ik heb ook in die video expres een stukje over zelfacceptatie gedaan.
Ja.
Omdat dat zo belangrijk is en zo lelijk dat dat eigenlijk ons door alle plaatjes die we om ons heen zien van ons wordt afgenomen.
Ja, ja. 100%, maar alle stukjes die gedeeld worden, zoals dit is een van die puzzelstukjes die we nodig hebben om het beeld weer compleet te maken. Het is heel mooi en fijn dat je daar zo open over praat. Heel verfrissend, superveel vragen over binnengekomen. Dus ik hoop dat deze allemaal beantwoord zijn.
Nee.
Dan gaan we naar de bonusvraag.
Oh.
Ja, ik dacht, let's go. Hey, ik ben een gast. Ik heb een vraag voor de podcast. Ik ben nu een jaar samen met mijn vriend en we zitten helaas niet in de relatie dat we elkaar elke dag kunnen zien. Dit komt door zijn werk bij Defensie en mijn bijbaan wat ik doe in het weekend. Dit is vaak 1 keer per week of 1 keer in de 2 weken. Mijn vriend is hier helemaal oké mee, maar ik vind het erg moeilijk. Ik probeer me erbij neer te leggen, maar op het moment dat er zoals deze week herfstvakantie is, wil ik meer dan die 1 keer per week afspreken. Voor mijn vriend hoeft dat dan niet en dat begrijp ik dan niet zo goed. Er ontstaat dan een enorme onzekerheid in mijn hoofd. Heeft hij een ander? Houdt hij niet meer van mij? Ik hou heel erg veel van hem en ik vertrouw hem ook wel. Alleen ik word helemaal gek van mijn eigen onzekerheid. Hebben jullie tips hiervoor? Ik probeer elke dag... Wacht. Ik probeer elke dag mee te mediteren om 7 uur. Groetjes Malou. Ik ben trouwens 21, mocht je het afvragen.
Oh Malou, ik begrijp dat.
Ben je wel eens jaloers?
Nee, eigenlijk niet. Niet meer. Vroeger wel. Toen ik 21 was, absoluut wel. Kijk, ik denk dat dit ook weer zo'n ding is waarbij ze dus los van dat dit absoluut een legitiem gevoel is. Dat ze hoeft zich niet hier bezwaard over te voelen en dan en zijn wil is nu leidend, namelijk 1 keer per week. En het ongeluk voor haar is dat 5 keer per week dat daar ook een 1 keer per week in zit. Dus hij wint, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk absoluut dat ze dit zou kunnen zeggen zonder dat het is, maar gewoon, wow, ik wou je zo graag vaker zien. Kunnen we daar iets aan doen? En als hij dan zegt, nee, dat hoeft van mij niet. En dat raakt haar heel erg. Is het misschien ook weer interessant om te gaan zitten van, oké, waarom wil ik zoveel bij hem halen? Mm-hmm. Maar tegelijkertijd snap ik het ook wel weer.
Ja, en ik denk ook wel dat, als ik kijk naar mijn eigen jaloezie door de jaren heen, dat je ook gewoon... Kijk, op ieder potje past een dekseltje, maar ja, soms ja. ook gewoon niet. Ja. En dan kan dit ook wel een rol spelen. Van oké, hij wil dus heeft niet zoveel behoefte aan elkaar te zien. En ik wel.
Ik denk dat je daar een goed punt maakt. Het is... Het is nogal een fundamenteel ding.
Ja, en ik denk dat dan... Het is meer dan gewoon verliefd op elkaar worden... en het goed met elkaar kunnen vinden en gek op elkaar zijn. En het zijn ook al die andere factoren. Mm-hmm. En als je je hier niet in kan vinden... en hij wel, ja, op een gegeven moment is dan de koek op. En ik heb ook wel gehad dat ik in relaties... dat ik dan super jaloers was of gekkig... en dat ik achteraf terugkijk en dat ik dacht... ja, dit was gewoon niet... en ik zeg niet dat dit geen match is, hoor. Ik denk gewoon boven alles dat je met elkaar moet gaan praten... en moet kijken waar het vandaan komt. Maar ja, ja. Ik heb wel eens niet gematcht met een vriend... op verschillende levels. En achteraf dacht ik, oh, het is zo erg dat het voorbij is. Maar
waarom zaten we iets te duwen wat blijkbaar niet werkt?
Ja. Ja, en dit is ook wel een groot verschil. En als jij er echt niet oké mee bent... dat jullie elkaar maar één keer per week zien... en het gaat eventjes niet anders worden... dat is heel ellendig.
Nou, echt. En het is interessant om natuurlijk ook gewoon aan die vriend te vragen... waarom wil je me niet zo vaak zien? Ja. Wat gebeurt daar? Ben jij je misschien bang om te hechten? Ik bedoel, het zijn hele heftige gesprekken... maar het is denk ik wel nodig, anders blijf je hierin zitten. Ja. En waarom wil zij zo vaker bij hem zijn? Wat ik op zich gewoon wel snap.
Ja.
Ja, al moet ik zeggen dat ik ook heel makkelijk... maar één keer per week afspreek met mijn vriend.
Dus want jullie wonen nog... jullie wonen los van elkaar... En dat is bewust.
Ja, dat is bewust. Ik wil heel graag mijn eigen plek hebben. Maar nu we geforceerd zeg maar samenwonen omdat mijn leiding kapot is, hebben we het wel echt heel gezellig. Dus het kan wel.
Ja, fijn. Ik snap dat wel heel erg hoor. Ik moest in het begin heel erg wennen aan samenwonen.
Hoe lang woon je samen nu?
Nou, ik zat er dus, ik denk 3 jaar. Maar dat gaat, en nu is het dus echt helemaal. Yes, ja. Maar ik heb echt in het begin gehad dat ik dacht, oh my god, ik ben echt super loner. Ik ben enig kind, dus dit is... Ja. Maar we halen helemaal af. Maar ik vind het heel leuk dat jullie lekker los van elkaar wonen en dat gewoon ownen. Want een hele hoop mensen die jong zijn, die nog niet samenwonen, zeggen, oh, ik weet het niet, samenwonen wel niet en zo. En jullie kiezen gewoon bewust voor, lekker, dat is toch latte?
Ja, niet maar latte? Ik, volgens mij wel living apart together, ja. Ja. Maar ik dat is ook weer gewoon... wij laten ons gewoon niet te veel leiden door wat een norm is... omdat Precies. we gewoon dicht bij onszelf blijven. En ik denk dat deze meid, ik weet niet of ze anoniem was... dat ze gewoon... Ja. Haar wens mag er totaal zijn. En wat jij zegt, als het niet samen gaat, ja, dan moet je dat eerlijk zeggen. Ik wil jou gewoon echt vaker zien, anders vind ik de relatie gewoon niet zo prettig.
Ja.
En maakt het me onzeker en dat vind ik een rot gevoel.
Hoppatee. Alsjeblieft, ik hoop dat dit een beetje het advies was wat je wilde hebben. We zijn bij de laatste. Dit was de laatste.
Ja.
Ja.
Nou, lekker gelul tot het donker wordt helemaal.
Zo, ja, we zitten dus nu hier die hele dag in die kamer. En dit is gewoon de eerste keer dat we het donker hebben zien worden, Jasper. Het kan zijn dat we helemaal wat licht geven nu van de lampen. Maar ik vond het zo fijn dat je er was.
Ja, een leuk gesprek.
Oh, fijn. Ik heb echt een hele hoop... vragen de hele tijd voorbij zien komen dat ik dacht... die kan ik niet behandelen, want die moeten bij Lize terechtkomen. En ik vond de docu fantastisch... en ik ben heel benieuwd wat je verder nog allemaal gaat maken. Het boek ligt in de winkels.
Voor de mensen die kijken.
Oh my god.
Heb je neefjes en nichtjes of iets? Iemand aan wie je er blij mee zou kunnen maken?
Ja, mezelf.
Oké, nou.
Oh my god, mag ik die hebben? Oh my god! Oh, dat vind ik zo leuk!
Alsjeblieft.
Oh my god, oh, dit vind ik zo leuk. Ja, zo lief.
Alsjeblieft.
Ga het boek checken. Het is, we zitten midden vol gast in de feestdagen.
Ja,
dus,
ja, het is echt een heel raar boek.
Zo
voor,
mooi.
Voor kinderen en ook voor kattenliefhebbers. En,
het is, oh, het formaat is
het
zo
is gigantisch.
Mooi.
Ja.
Prachtig. Ja. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Nou, fijn dat je er was. Voor jullie allemaal tot volgende week. Volg ons overal. Liken, abonneren, reageren. Add met z'n allen de podcast. Alles erop en aan.
Leuk.
Tot de volgende keer. Doei.
Doeg jongens.
Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg,
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.